Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en in een kleine serie in deze podcast over mindset gaan we vandaag kijken naar mindsets en overtuigingen over verandering en transformatie. Ik zal je uitleggen waarom het zo belangrijk is. Mindset veranderen is niet alleen maar simpel en snel, wel heel belangrijk, maar ook de achtergrond game is belangrijk. Welke historie hebben we opgebouwd? Wat voor overtuigingen, wat voor belief systems zitten er onder onze houding, onder onze mindset? We hebben dat eerst bekeken over het zelf, dus hoe beleven wij onszelf? Van alles te maken met zelfbeeld, zelfvertrouwen, gaan ze maar door. We hebben het ook gezien in de relationele setting, dus het zelf en de ander. En vandaag gaan we kijken dus naar mindsets en overtuigingen over groei, ontwikkeling, transformatie. En wat ik geloof van mijzelf is heel bepalend voor de stretch, de reikwijdte, de verandering die ik mezelf kan toestaan. Wat geloof ik dat mogelijk is? En hier zit een heel innerlijk gegeven in. Want wanneer ik heel ambitieus ben en ik wil een hele grote verandering doormaken, maar ik geloof eigenlijk niet dat ik dat kan, zal ik voortdurend op een bepaalde manier opbranden en een heel liefdeloos innerlijk eindresultaat op de balans hebben. Terwijl wanneer ik de ervaring heb dat ik, als het ware, gedragen ben, vertrouwen heb en effectief ben in groei en verandering, in de uitdagingen van het leven, dan kan het een hele andere ondergrond zijn om dezelfde wens na te streven, namelijk groei, verandering, transformatie. En we gaan vandaag zien hoe overtuigingen hierin een belangrijke rol spelen. En wat je daarmee kunt natuurlijk. Ik ga een onderscheid maken tussen gedragsmatige verandering, meer aan de buitenkant, en het innerlijke aspect hiervan, wat ik dan transformatie of innerlijke ontwikkeling zou willen noemen. Dit is de Innerlijk Leven podcast. En innerlijk leven wil niet zeggen dat er niet ook een uiterlijke component aan is. Alle innerlijke zaken hebben een uiterlijke evenknie, om het zo te zeggen. Maar we beginnen wel aan de binnenkant. Dus allereerst gaan we zien dat mindsets natuurlijk bepalend zijn voor gedragsverandering, voor het realiseren van doelen, maar dat daar in tweede zin ook een innerlijk element aan is. Dus wat zit daar nu onder, wat zit daar achter, maar ook wat is de ontwikkeling van binnenuit. En ook daar hebben wij onze belief systems en onze ervaringen over. Ik zou beginnen met een inzicht van mij als psycholoog, als coach, als therapeut. Ik denk zelf dat het heel belangrijk is om zicht te hebben op deze belief systems, omdat ze vaak impliciet zijn. Ik kom daar als professional mee in aanraking. Als ik met collega's bijvoorbeeld spreek in een overlegsetting over wat geloof je van een cliënt, wat zit erin, wat kan eruit komen. In mijn gezondheidskundige verleden ging dat vaak om een overleg tussen gezondheidszorgprofessionals. Wat denk je dat er aan de hand is? Wat is er haalbaar? Wat zou de aanpak moeten zijn? Maar ook wanneer het gewoon gaat over de meer coachingscontext waar ik over het algemeen in zit, dan is dat overleg vaak niet in een gezondheidskundige setting, maar simpel gezegd van mens tot mens. En dan ook speelt er eigenlijk een bepaalde mate van projectie. Ik zal uitleggen wat ik ermee bedoel. Wanneer ik zelf, gewoon als Dirk-Jan, veel persoonlijke groei heb doorgemaakt, kan ik ook geloven dat dat voor jou kan. Ik heb het aan de lijve meegemaakt, waarom zou ik het moeten kunnen en jij niet? Dat is een bepaalde overtuiging die een zekere kracht, een zekere overtuigingskracht ook meeneemt en die eigenlijk een heel positief veranderklimaat neerzet. Maar als ik dat nou niet geloof of van binnen niet zo kan ervaren of de kracht daar niet zo van kan dragen, dan zal het ook eigenlijk logischerwijs moeilijker zijn om dat vertrouwen in jou te hebben. En ik zie deze verschillen heel vaak terug in hoe professionals naar zichzelf kijken, als coach of als therapeut. Zo kijken ze ook een beetje naar hun cliënten of coachees of welk hip woord je daar ook voor wilt gebruiken, zolang het maar geen patiënt is. Hè? Dus daar is altijd een bepaalde overdracht ook van die belief systems. En als je zelf een consultant of een coach of een adviseur bent en je werkt met klanten, dan denk ik dat het ook interessant is om te kijken welke overtuigingen heb je nu eigenlijk zelf over die inner game van verandering, van groei, van transformatie. Dus ik zeg eigenlijk ook, het is niet alleen iets wat je voor jezelf kunt bekijken, welke overtuiging heb ik over mezelf, maar die gaan als vanzelf ook over de ander. Want ik neem mijn eigen belief systems mee in mijn contacten. We hebben vorige keer gezien hoeveel uitwisseling, hoeveel stippellijntjes er in het contact zijn. En in een coachingsrelatie kan dat heel bepalend zijn. Denkt iemand klein van zichzelf? Denkt iemand ook klein van de ander? Denk ik klein van mijn eigen vermogen om te groeien en te ontwikkelen? Zal ik ook niet makkelijk jou helpen met je ambities en je grote vraagstukken? Zal ik geneigd zijn dat te downplayen? Dus zoals er een emotionele kamertemperatuur is, zou je kunnen zeggen, ben ik veel warmte, ben ik veel affectie, veel holding gewend, is er ook een kamertemperatuur, een bepaald gemiddelde wat we in onszelf hanteren over persoonlijke groei. Wat kan ik geloven? Wat kan ik als het ware tolereren aan verandering? En natuurlijk is groei en transformatie ook iets engs voor het ego, zal ik het in dit verband maar noemen. Want alles verandert, alles krijgt grotere dimensies, andere proporties. En het betekent ook een beetje controleverlies, hoe belangrijk het ook is. Dus overtuigingen, mindsets, belief systems over verandering zijn echt heel bepalend voor het groeiproces dat je doormaakt. Zelf, maar ook in relatie met andere mensen. En ik zou je vandaag willen vragen, wat geloof je eigenlijk over je eigen vermogen om te veranderen? Kan je dat? Is er een kracht in jou die maakt dat die verandering, die groei plaats kan vinden? Of heb je vooral een externe power battery nodig die dat aan je gaat geven? Een hele goede coach, een hele bijzondere methodiek, een hele unieke retraite. Zoals je kroketjes uit de muur kunt trekken, kun je natuurlijk ook persoonlijke groei uit de muur trekken. Er is altijd heel veel aanbod. Overigens, ja, ik heb zelf ook aanbod. Ik weet dat we een aanbod moeten doen en dat, als het goed is, past die buitenkant bij de binnenkant van de mens aan wie je het aanbiedt. Maar er is wel een heel verschil of je eigenlijk voelt dat je iets externs nodig hebt om een groei of verandering door te maken. Of dat daar een innerlijke kracht is, een innerlijk proces dat versterkt en begeleid mag gaan worden. Wat geloof je er eigenlijk over? Hoe groot is jouw veranderingspotentie? Kun je veranderen? Kun je groeien? Hoeveel heb je kunnen doen met de grootste uitdagingen in je leven? En misschien toch even terugblikkend. Hoe stevig is eigenlijk je relatie met jouzelf, zoals we 2 afleveringen geleden hebben bekeken? Ik denk dat de basisrelatie, de fundering die je als het ware hebt op het gebied van de band, de relatie met jezelf, die hangt ongelooflijk samen met je vermogen om te veranderen. En komt die veranderingswens of die groeiwens dan eigenlijk voort uit de wens om iemand anders te zijn? He, dus daar zit, als je niet uitkijkt, een stukje ontkenning van jezelf in. Of gaat het eigenlijk om zelfrealisatie, om het met een ambitieus woord te noemen? Zelfexpressie, zelfverwezenlijking. Is daar al een relatie met jezelf en voel je dat je daarop voort moet bouwen? Het zijn allemaal vragen die je nu mee mag nemen aan de binnenkant. Die je als het ware in je torso mag voelen. Welke antwoorden komen er naar boven? Wat voor reacties heb je hierop? En als het gaat om groei en transformatie, gaat het dan vooral om het uitwendige aspect? Wil je doelen realiseren, bepaalde mijlpalen halen? En hoe haalbaar zijn die doelen? Hoe ver van jezelf liggen die? Of hoe ver binnen handbereik zijn die gelegen? Of gaat het meer om een innerlijk proces? Voel je eigenlijk dat er een innerlijke transformatie gaande is of nodig is, waardoor het met name aan de binnenkant groeit en ontwikkelt? En in hoeverre heb je eigenlijk het vertrouwen dat dat vervolgens ook samenhangt met de buitenkant? Gaat dat nut hebben voor het realiseren van je doelen als je innerlijk transformeert? Nou, dit zijn wat vragen en ik denk dat het heel belangrijk is dat je hier als het ware je innerlijke antwoorden van kunt beluisteren. Wat geloof je daar nu eigenlijk van? En je diepste overtuigingen, die wij vaak in het dagelijkse spraakgebruik ook wel onbewust noemen of een soort van core overtuigingen, die komen er vaak onder stress uit. He, dus je kunt op een rustig moment natuurlijk allemaal goede ideeën hebben. Ik heb dat altijd op vakantie. Als ik naast het zwembad zit, ergens in een warm land, dan heb ik een schrijfblokje, krijg ik de leukste ideeën, uiteraard voor na de vakantie. Maar in de vaart der volkeren en in het dagelijkse leven zijn er weer andere processen die in mijn geval dan tenminste maken dat ik ook andere dingen tegenkom in mezelf. Dus gaat het om groei en ontwikkeling? Wat komt eruit onder stress? Wat komt eruit wanneer je in je default mode bent? En niet wanneer je in een retraite bent of aan het zwembad. Hè? Dan krijgen we allemaal de mooiste ideeën. Maar waar kom je eigenlijk op uit wanneer het gaat om je vermogen om te veranderen? Ik zal het maar even heel pijnlijk maken. Wij kennen die veranderingsbereidheid en het vermogen, de belief systems om te veranderen, allemaal. Ga kijken naar de periode van nieuwjaar, wanneer mensen allemaal goede voornemens hebben. Ga kijken of mensen kunnen stoppen met roken of met drinken. Kunnen ze 2 dagen vasten om, als het ware, de behoeften en de reacties van hun lichaam eens te verdragen? Het zijn allemaal simpele vragen die toch wel wat te maken hebben met hoe groot is je vermogen om eigenlijk om te veranderen en wat geloof je daarvan? Kun je dat? Heb je belangrijke levensuitdagingen gehad of heb je die op dit moment nog steeds? Waarvan je weet, ja, daar ben ik met mezelf beter doorgekomen. Ik heb dat overwonnen, om het zo te zeggen. Als die er zijn, zal dat een enorme krachtimpuls betekenen voor je vertrouwen om een volgende hobbel aan te gaan. Dus verkennend, wat denk je, wat geloof je over je vermogen om te veranderen? In de gedragsgerichte zin kom je dan al snel ook op de zogenaamde fixed en de zogenaamde growth mindsets. En dus er zijn inflexibele en flexibele mindsets. Dat is natuurlijk een term, want die kun je met andere woorden ook weer anders beschrijven. En waarom zijn deze zo belangrijk? Vanwege de self-fulfilling prophecies die er vaak in zitten. Wanneer mijn overtuigingen vastzitten, dus ik hou vooral vast in een soort koppigheid aan wat ik geloof, dan is het goede nieuws dat ik heel consequent ben, dat ik altijd een bepaalde mate van zekerheid heb. De paaltjes staan stevig in de grond geslagen, maar ik heb een beperkte mogelijkheid om te bewegen en te veranderen. Als ik geloof dat ik iets niet kan, dat ik geen talent heb, dat ik te weinig karakterkracht heb, leidt dat er al gemakkelijk toe dat ik ook de stap niet zet om het te proberen. Want ja, goed, het is toch al duidelijk. Dus het wordt bevestigd. Er ontstaat een patroon als het gaat over zo'n vaste mindset. Een vaste mindset die ook, als het ware, vast zit. En het contrast is dan eigenlijk de groeigerichte mindset, waar eigenlijk ook self-fulfilling prophecy ontstaat. Maar die werkt in een positieve zin. Wanneer ik eigenlijk geloof dat ik wendbaar ben, dat ik kan leren, dat ik kan transformeren, dat mijn brein, dat mijn lichaam, dat mijn bewustzijn eigenlijk één groot transformatief apparaat is wat voortdurend kan bewegen, nou, dan is er eigenlijk een hele kansrijke houding om te gaan veranderen. En wat we in gedragstherapie dan de eigen effectiviteitsverwachting noemen, superbelangrijk wanneer je bijvoorbeeld een grote gezondheidsverandering wil doorvoeren, dan is het wel belangrijk dat je als het ware het vertrouwen hebt dat je dat ook kunt, anders dan bloedt dat dood voor het begint. Nou, zo'n flexibele, groeigerichte mindset, die kan een positieve self-fulfilling prophecy creëren, waarin dingen op zijn plaats vallen, elkaar versterken, gaan werken, en er is een positieve eigen effectiviteitsverwachting. Dit is heel belangrijk als het gaat om gedragsverandering. En je moet zeker kijken, wanneer je tegenkomt dat je je doelen moeilijk kunt behalen of je eigenlijk je gedragsverandering moeilijk kunt doorvoeren, wat zit er eigenlijk onder? En als er een fixed mindset is, natuurlijk is een mindset in mijn visie een eindresultaat, zit daar vermoedelijk een historie achter, dus een geschiedenis aan levenservaringen die je ook in je emotionele lichaam hebt opgebouwd. Dus er is een innerlijke realiteit. En dat is wel de belangrijkste les, denk ik, van vandaag. Als het gaat om mindsets, spreken we altijd over een innerlijke realiteit. En die realiteit, die kun je vasthouden. En dan hebben we eigenlijk zo'n fixed mindset. En ja, als ik zeg dat dit mijn realiteit is en ik hou daaraan vast, dan kun je me niet bekeren, om het zo te zeggen. Dit is het gewoon, dit is het. En dan zit het potdicht. Terwijl, wanneer er meer beweging in die innerlijke realiteit zit, komt er ook meer beweging in de groeimogelijkheden. En innerlijke realiteit is dus in alles gebaseerd op wat hebben we in ons bewustzijn opgebouwd. En het kan me dan eigenlijk helemaal niet schelen of je bewustzijn in jouw geval bepaald wordt door 2 of 3 bepalende ervaringen in je leven, waarvan je zegt, ja, dat heeft me ontzettend beïnvloed, dat heeft me gemaakt tot wie ik ben, dat is mijn history, dat bepaalt mijn innerlijke klimaat. En die mindsets hangen daar als het ware logischerwijs mee samen. Of dat je denkt dat het uit een vorig leven komt, of dat het transgenerationele familiepatronen zijn. Voor de duidelijkheid, alles is welkom, maar het gaat er natuurlijk ook om. Op enig moment is daar wel een mindset. Daar is een situatie, een innerlijke situatie, waarin we geloven dat we wel of niet kunnen ontwikkelen, kunnen veranderen. En het allerbelangrijkste wat ik je vandaag kan meegeven, is dat er ongelooflijk veel gevangenschap bestaat. En met gevangenschap bedoel ik innerlijke gevangenschap natuurlijk. Want als dit vastzit, en ik heb heel weinig fiducie in dat ik zelf kan groeien, kan veranderen, dan kan ik levenslang gevangen zijn. Ervaar ik mezelf als gebonden, als machteloos, als krachteloos. En eigenlijk altijd wanneer mensen met langdurige psychische problemen, emotionele blokkades en gaan ze maar door, persoonlijke worstelingen, tobben te kampen hebben, is dat gevaar daar, dat er vertrouwensverlies is. Mensen denken, zie je wel, het is vechten tegen de bierkaai of trek aan een dood paard. En dat is eigenlijk heel slecht nieuws. En ik vind het dus belangrijk om te benadrukken dat zo'n zogenaamde innerlijke, ja, geloofsovertuiging over wie ben ik en in hoeverre kan ik veranderen, die is verbonden met hoe vrij zijn we, hoe gevangen voelen we ons. En natuurlijk ook andere aspecten, hè? In welke mate ben ik eenzaam of verbonden, kan ik me verbinden. Maar alsjeblieft, ik zou je wel graag mee willen geven, heb een groot vertrouwen in de kracht en de flexibiliteit van het bewustzijn. Ons bewustzijn is heel associatief, dus maakt voortdurend verbindingen, leert voortdurend. Ook in de hersenwetenschappen wordt voortdurend de plasticiteit benadrukt. Met andere woorden, zelfs op hardware niveau kunnen hersenen heel veel groei en verandering doormaken. Dus eigenlijk is het helaas ook een moeilijk, soms begrijpelijk, gezien de emotionele historie, de levenservaringen die er zijn. Maar het is een heel moeilijk punt om te geloven dat je niet kunt veranderen. Dan zou ik ook zeggen, je houdt ergens aan vast. Je wilt iets niet loslaten en dat is ook prima, maar dat zou ik dan wel gaan onderzoeken. Wat is het waarom je die verandering als het ware niet durft te gaan maken? Wat ben je bang kwijt te raken? Vaak zit er een angst voor verlies onder zulke blokkades. Omdat een verandering natuurlijk ook een verandering van speelveld met zich meebrengt. En mensen zijn soms bang dat groei betekent, ik moet het oude loslaten en dat is er dan niet meer. Maar in mijn ogen is dat eigenlijk nooit het geval, want je zult altijd alles wat je bij je draagt meenemen. En daarom is het woord transformatie, ook al wordt dat in spirituele zin wel eens een beetje te makkelijk gebruikt, ik denk dat echte groei transformatie is. Dat betekent ook, je neemt al die vorige bagage, al die vorige lessen, alles wat je geweest bent, dat blijf je ook, dat neem je mee. Alleen het krijgt ook een nieuwe gedaante, ook een nieuwe gestalte, een nieuw functioneren. Maar je raakt het niet wezenlijk kwijt. Dus het afrekenen met de oude ik en dat soort uitdrukkingen, ja, dat is allemaal leuk. Maar er spreekt ook een enorme polariteit uit. Alsof je een bepaald deel van jezelf in de goot laat liggen en met de andere helft verder leeft. En het oude en het nieuwe ik, of denk eens aan, ik ben nu versie 2.0. Ja, een versie, oké. Het klinkt voor mij eerlijk gezegd een beetje oppervlakkig, want transformatie betekent dat je jezelf altijd meedraagt. En juist dat maakt dat ook je bewustzijn groeit aan omvang, aan kracht, aan inzicht, aan wijsheid. En dat is natuurlijk heel goed voor je ontwikkeling en voor je stevigheid in verandering. Want als je zo'n verandering, zo'n groei, zo'n innerlijke ontwikkeling meemaakt, dan weet je hoe groot de kracht daarvan is en kun je dat in je leven vaker tegenkomen. Dus kijk het vandaag naar wat geloof je nu werkelijk over verandering in de uitwendige zin, gedrag, doelen stellen, doelen realiseren, eigen effectiviteitsverwachting, een flexibele of een vastgeroeste mindset daarin. wat daarachter kan zitten, onder kan zitten. Dat is één. Dan is er ook nog een innerlijk klimaat. Hè? Dus met een innerlijk klimaat bedoel ik eigenlijk, is daar een persoonlijke groei die van binnenuit in je leven speelt? En wat geloof je daar eigenlijk van? Mensen hebben hele verschillende geloofsovertuigingen over de kracht van het menselijke bewustzijn bijvoorbeeld. Voor mij is het de realiteit dat ons bewustzijn een grote kracht heeft. En dat bewustzijn tot in de stof, tot in het fysieke aspect doorwerkt. Dus alle persoonlijke ontwikkeling is bewustzijnsontwikkeling. Alle gedragsverandering komt voort uit bewustzijnsontwikkeling. Het begint met dat innerlijke element in de innerlijke wereld, in het bewustzijn. Vinden mensen dat vaag of zweverig? Vind ik dat helemaal prima, maar spreek daar ook een beetje een maagdelijke, onervaren, zoekende relatie met het innerlijk uit. Als mensen bewustzijn of innerlijke zaken als zweverig ervaren, zijn ze vermoedelijk nogal uitwendig georiënteerd op het tastbare, op het gedragsmatige. En nogmaals, dat is ook prima, maar als we het hebben over de kracht van het bewustzijn, wil dat eigenlijk zeggen dat je op je handen durft te gaan zitten en toch weet dat je bewustzijn nog steeds manifesteert, nog steeds kracht heeft, dat er nog steeds dingen gebeuren door jou, doorheen jou. En ik denk dat het levenservaringen vraagt om ook een relatie met je eigen bewustzijn te hebben. Dus waar we dat ten aanzien van mindset en gedrag hebben, welke levenservaringen, welke succeservaringen en ga zo maar door, heb je om als het ware vertrouwen mee te nemen in je leven, is dat ten aanzien van het innerlijke aspect ook wel belangrijk. Wat heb je in je innerlijke wereld allemaal leren kennen van jezelf? Hoe groot is de spier van je bewustzijn geworden? In welke maat heb je die getraind? Ik vind traumawerk zo belangrijk, omdat wanneer mensen hun pijn en schaduwstukken tegenkomen en helen, zijn ze heel wezenlijk met zichzelf en met hun bewustzijn bezig. Dus traumawerk is het belangrijkste wat je kunt doen voor bewustzijnsontwikkeling en bewustzijnsgroei. De kracht van je bewustzijn neemt toe door traumawerk. En bewustzijn is heel belangrijk om te kunnen ervaren, want bewustzijn is wat het is, hè? Bewust streepje of spatie zijn. Dus jij en ik, wij zijn allebei, maar in welke mate zijn we daarvan bewust? Nou, nu luister je naar deze podcast. Ik denk omdat je interesse hebt in deze onderwerpen, dus daar zal vast een bewustzijnsaspect in jou zijn, wat hongert naar ervaring, naar inzicht, naar inspiratie. Misschien een stukje begeleiding in hoe kan ik zo'n pad verder gaan laten verlopen of zich goed laten ontvouwen, ontplooien. Hoe vertaal ik dat allemaal ook naar mijn dagelijkse leven? Hoe kan ik dat laten materialiseren in de praktijk? Maar onderschat dus de kracht van je bewustzijn niet. En het is daarom heel belangrijk, traumawerk, meditatie. Alles wat eigenlijk ons bewustzijn stimuleert, is heel erg bepalend voor in welke mate kan ik groeien, kan ik veranderen. En ik zou je dus ook de vraag willen stellen, wat geloof je eigenlijk van de kracht van het bewustzijn? Wat zijn je ervaringen daarmee? Maar ook, wat weet je daar eigenlijk van binnen van? Ik denk dat dit ook een innerlijk weten is, waar je misschien geen 3 of 4 argumenten voor of tegen kunt noemen, maar waarvan je kunt voelen, ja, daar is eigenlijk een hele grote kracht in mij, die ik niet kan beschrijven, niet kan definiëren, maar die is wel degelijk daar. Vraag dit jezelf af. Als we kijken naar mindsets, natuurlijk een beetje een mentaal woord, de mind. Mindsets, overtuigingen, niet alleen over groei en verandering, wat meer aan de buitenste schil, gedrag, doelen stellen, doelen realiseren, maar ook de innerlijke aspecten daarvan. Wat geloof ik nu wezenlijk, niet alleen van mijn vermogen om te veranderen, maar ook mijn vermogen om van binnenuit te groeien, te transformeren. Welke kracht ken ik mijn eigen bewustzijn eigenlijk toe? En ik denk dat dit de hamvraag is als het gaat om persoonlijke transformatie, persoonlijke verandering. En ook dus wat ik heb meegemaakt met mijn eigen bewustzijn, kan ik als het ware gemakkelijker zien in de ander. Dus ik denk terug aan de brainspotting opleidingen, een van de therapiemethodes die ik veel toepas. Ik denk dat daarin voor veel cursisten het meest waardevolle was dat, omdat je van meet af aan zelf ook het proces ondergaat, ben je ook ervaringsdeskundige. Dat is een woord dat heel vaak een beetje in een denigrerende of twijfelachtige context wordt gebruikt. Een ervaringsdeskundige die is wel verslaafd geweest, maar is niet goed opgeleid of iets in die trant. Nee, ervaringsdeskundigheid in die zin dat je aan de lijf hebt ondervonden hoe het is, dat geeft een enorm vertrouwen om het ook met je klanten te doen. En dat geldt ook voor de verschillende vechtsporten, vechtkunsten die ik bijvoorbeeld heb gedaan. Als dat een heel eigen proces is waarin mensen zelf alles doormaken wat ze tegenkomen, kunnen ze dat als docent ook weer doorgeven aan de cursisten. Dus er is altijd een relatie tussen onze eigen innerlijke ervaringen, wat we daarin als het ware opbouwen, en hoe we andere mensen daarin kunnen begeleiden. Dus dit zijn vragen voor jou om over na te denken. En ik zou ook willen zeggen, om het met een paar bondige statements af te sluiten. In mijn ogen denken mensen meestal te klein over de kracht van hun bewustzijn, te klein over de kracht van het veranderingsvermogen in anderen, hebben mensen te weinig vertrouwen in zichzelf, te weinig vertrouwen in hun zelfhelende en op neuroplasticiteit en dergelijke begrippen gebaseerde vermogen om te veranderen. Eigenlijk denken mensen over het algemeen te klein. En hoe dit bij jou zit, zou ik je graag vragen om eens wat over na te denken en vooral te luisteren naar wat je lichaam hiervoor antwoorden op geeft.